Vader, we willen ook deze woordverkondiging in uw hand leggen en bidden, Heer, om uw zegen. En we bidden nogmaals of u Eddie wilt zegenen en of u onze harten wil openen voor uw woord. In Jezus' naam. Amen.
Dankjewel, Gerard. Goedemorgen. Ik moet even iets rechtstellen over mijn boek. Nou, mijn boek kan die via de nieuwe boek. Kan die achteraan, na afloop van de dienst, daar achter in de hoek, dan zal mijn zoon er zijn. Krijgen. Het kostte €12,90 voor de toekomstboek. En dan de eerste boek, Buitengewoon Leven, is ook erbij. Als je allebei neemt, mag je ze voor 20 hebben. Maar ik wil even iets zeggen. Er gebeurt altijd foutjes in het drukwerk. En er is eigenlijk een heel pijnlijke fout ingeslopen. Want het is namelijk zo, als jij die boek leest, dan denk je, wat heeft de Heer een wonder gedaan? Wat kan die Eddie ongelooflijk goed Nederlands? En dan moet ik gewoon erkennen dat ik dat niet vertaald heb. Ik heb hem eerst in het Engels geschreven, maar Ina Florissen heeft hem vertaald. Hier. En in het drukwerk staat dat niet in de colofon. Dus dat gaan we recht zitten in de e-book, maar ook gelijk in de volgende opgave. Want ik geloof zeker dat er gaan meerdere opgaven komen. We hebben niet zo grote opgave gedaan, maar ik dacht, ik wou het u even zeggen, want u bent de eerste die het boek meenemen, dat u dat even weet. Ina, bedankt dat je mij er goed uit laat zien. Ja, ik heb het niet verdiend, maar goed. Oké, even mijn bril opzetten. Ja, ik bid heel kort. Hemelse Vader, wil u ook weer, als wij de Bijbel openen, wil u tot ons spreken. Hier. En zoals Gerard al gebeden heeft, dat ons geestelijke oren zullen geopend worden, Heer. Bid u dat in de machtige naam van Jezus. Amen. Wij zijn maandag stilgestaan bij eigenlijk iets gewoon heel fundamenteels. En dat is leven als een christen in deze tijd, wetend dat je een kind van God bent. Wetend dat de Vader van je houdt. En steeds weer zeg jouw verstand, zeg jouw omstandigheden, zeg deze wereld, zeg mensen om je heen, dat dit is niet goed genoeg, dat is niet goed genoeg. En steeds weer komt dat druk om jezelf te bewijzen. Maar steeds weer wil God dat wij herinneren, zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gaf. En dat was voor je nog geboren was, dat was voor je nog bestond, heeft God reeds gedacht aan alle fouten die jij en ik zou maken. Aan alles wat er met ons gebeurde. En heeft hij daarvoor betaald en de weg vrijgemaakt. En als zulke mensen gaan leven, dan zijn ons harten open en zijn we in staat om met ons geestelijke oor te gaan horen wat God in deze tijd zegt. En ik geloof dat God werkelijk aan zijn kinderen heel veel wil openbaren vanuit zijn woord. Niet buiten Bijbelse openbaringen. Want daar zijn er te veel van. Men hebt soms dingen, dan neemt ze één tekst uit het verband en dan gaat dat op een loopje en dan wordt er een hele wereld. En dan denk je, waar komt dat vandaan? Maar we willen bij Gods woord blijven en horen wat hij uit zijn woord zegt. Ga alsjeblieft met mij mee naar Daniël 7. Daniël 7 en vers 1. In het eerste jaar van Belsassar, de koning van Babel, had Daniël op zijn bed een droom en kreeg hij visioenen voor ogen. Toen schreef hij de droom op. De kern van de zaken omschreef hij als volgt. Tot zover eerst. Hij schreef dat op. Nou, dit laat heel veel zien over de persoon die Daniël was. Het laat zien dat hij ernst nam wat God hem liet zien. Hij nam zijn leven met God heel serieus. Ik weet niet of wij dat altijd doen. Als ik kijk hoe de zegen van de tablet ons soms weghaalde bij de eenvoudige tijd voor God, zonder om afgeleid te zijn van, oh, wat heeft die weer verteld? Of wat is daar weer? Of is er een tweet binnengekomen? Of wat heeft die aan de vuile was uitgehangen op Facebook? Of weet ik veel. Alles zal wil stoppen voor ons dat wij zo met Gods woord gaan omgaan. En weet je wat voor moeite God heeft gedaan om de mens te laten zien hoe belangrijk het is? God bevrijdde Israël uit Egypte door zijn machtige hand, grote wonderen, een werk zoals de wereld nog nooit heeft gezien op dat moment. God openbaarde zich zo sterk, zo machtig, bevrijdde het volk uit Israël door de Rode Zee. En dan ging ze de woestijn in en dan denk je van, nou ja, ik denk dat God toen uit ideeën rende en gewoon hem maar een beetje laat rondlopen voor een tijd. Maar zo is dat niet. Zo is dat niet. Dat staat in Deuteronomium 8. We gaan weer terugkomen naar Matthäus of naar Daniel straks. Maar hij zegt, Deuteronomium 8 en de derde vers. Staat er, hij verootmoedigde u. Hij liet u honger lijden en hij liet u manna eten. Dat u niet kende. En ook uw vaderen niet gekend had. Om u te laten weten dat de mens niet alleen van brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond van de Heere komt. Moet je eens voorstellen, de moeite die God deed, dat ze dat zou begrijpen. Ik bedoel, al die mensen die daar hebben geleefd, hun leven is al lang voorbij. Maar net zo gaan jou en mij leven voorbij. En wat gaat dan blijven? Wat blijft over van alles wat we gedaan hebben? Dat is waarom Jezus zei, weet je, wij worden vaak zelfs in de kerk of in de onze geestelijke belevingen, worden we zelf soms verleid om, ja, ik wil dit hebben, ik wil zien dat God wonderen doet, ik wil dit of dat. Maar toen de duivel bij Jezus kwam, hè, de verzoeker staat in Matthäus 4 en de derde vers. Dan staat, de verzoeker kwam bij hem en zei, als u Gods zoon bent, zeg dan dat deze stenen brood worden. En ga dus een wonder doen, bewijs jezelf. Hoe vaak die druk om ons te bewijzen. Maar hij antwoordde en zei, er staat geschreven, de mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. Begrijp je? Daniel begreep het. Dus Daniel denkt, iedere woord dat God mij zegt, wil ik opschrijven. Ik wil het niet vergeten. Ik wil erover nadenken. Ik wil het echt gaan bewaren. Want dit is leven. Dit is waar het om gaat. Dit is wat er werkelijk gaat gebeuren. Maar hoe zit dat bij u en bij mij? Hebben wij überhaupt een stille tijd boek? Heeft u een boek ergens waar u noteert de dingen dat u voelt dat God u heeft laten zien? Als u zit onder een preek, want ik kan preken, maar ondertussen kan God door woorden die ik zeg, kan God heel specifiek tot jou iets gaan zeggen. Ik weet niet hoe vaak dat al met mij is gebeurd. En dat ik gelijk notitie maak. Dit moet ik ter harte nemen. En mijn dagelijkse Bijbel lezen, als een tekst uitspringt tot mij. Zelfs als ik hem mooi vind, waarom vind ik dit op dit moment deze tekst mooi? Heere, wil u mij iets hierdoor zeggen? En die jongelui, die zijn zo druk bezig. En uren en uren wordt om computerspelletjes en weet ik wat gedaan. Maar wat voor kansen gaan er voorbij dat God spreekt? Dat wij een moment horen, een woord uit de mond van het levende God. Er is niets belangrijkers. Ik heb net een hele bericht gelezen van iemand die ook een gemeente ging stichten in Amerika. En vertelde van al de moeite en de teleurstellingen. En dan weer mensen die dat beloofd hebben en dat niet waar. Hij zegt maar één ding, er is maar één ding dat belangrijk is. En dat zijn de woorden die God tot ons gesproken had. Daar konden we aan vasthouden. Ik heb al zo vaak gezegd, weet je, ik ben gekomen naar Nederland, dit jaar in februari, 30 jaar geleden, met één woord eigenlijk op mijn hart. Dat de Heer zei, sta op, ga naar de land uw vaderen en naar uw familie en ik zal met u zijn. 30 jaar terug. Ik kan terugkijken. Ik kan je talloze keren, honderdduizenden keren, kan ik je laten zien waar God heel expliciet met mij geweest is. En als ik het moeite had, als ik soms, en ik heb vele ook zulke tijden, als ik het bos in ga en ik worstel, en ik het niet meer zie zitten, ga ik terug naar dat woord. En ik zal met u zijn. Maandag heb ik u gezegd, ik geloof dat sommigen moeten horen, dat God zegt, ik zal je niet alleen laten. En ik zal je niet verlaten. Ik hoop, als u dat hoort, dat u het opschrijft. Ik zeg, Heer, ik wil het voor ogen houden. Misschien schrijf het op een grote papier, plak het achter je deur voor een tijd. Dat we het iedere dag zien of op je spiegel. Maar dat we zeggen, Heere, het woord dat u tot mij spreekt. Ik wil dat u weet, Heere. Dat wat u tot mij gaat spreken, ga ik ernst nemen. Denk aan de moeder van Jezus in Lucas 2. En vers 18. En allen die het hoorden, verwonderden zich over wat door de herders tegen hen gezegd werd. Dat was net na zijn geboorte en die herders kwam en vertelde van de engelenkoren en zo meer. Dan staat, maar Maria bewaarde al deze woorden en overlegde die in haar hart. Wat heeft Maria anders voor groot gedaan? Zij was niet, als de katholieken zeggen, verhoven of gezegend boven de vrouwen, maar onder de vrouwen, samen de vrouw als één. Het was gezegend dat zij de Heere mocht dragen, hè, als baarmoeder, of hoe zeg je dat? Draagmoeder, hoe zeg je dat? Ja, draagmoeder. Als draagmoeder. Geweldige, zeg maar. En verder, je ziet niet, als je overal leest, als Jezus begint met zijn publieke dienst, dan bij de bruiloft van Cana, dan zegt zij aan die dienaars, wat ook al hij zegt tot jullie, doe dat. Dus dat is wat als goed katholiek iemand zou moeten horen. Als je naar Maria wil luisteren, Maria zegt, luister naar Jezus. Ja? Oké. Okay. Maar goed, maar wat heeft Maria verder gedaan? Je ziet niet veel. Weet je, als ik denk over mijn moeder, en sorry, dit is natuurlijk het beweegt mij, weet je. Alle jaren wat ze hier naartoe kwam, en mijn moeder heeft een grote invloed op mijn leven gehad, haar geloof. Ze stond te awassen, zing, neem de wereld, geef mij Jezus. Gisteravond toen liep ik nog hier naast de plas, en dacht, vorig jaar heb ik met haar aan Schuddeboel gespeeld. En 2 weken later zijn we naar Zuid-Afrika, en ben er 2 weken ziek, en 6 weken later overleden. Maar zij heeft niks groot gedaan, mijn moeder niet. Maar weet je wat God mij liet zien? Zij was zoals Henoch. Zij wandelde met God. En ze was niet meer. Want God heeft haar genomen. Dus je hoeft niet een prediker te zijn. Om te denken, om groot dingen voor God te gaan doen. Je hoeft niet een apostel of profeet. Je mag ook gewoon een huisvrouw zijn. En God kan grote dingen met jou en mij doen. Als we maar gaan luisteren naar zijn stem. Als we maar gaan bewaren in onze harten wat hij tot ons spreekt. Die gelijkenis van de zaaier, hè, van de zaaiman, dat kennen we allen. En soms je leest dat en ik heb altijd gedacht, nou ja, weet je, die zaden die daar vallen, het wordt gestolen en die daar. En dan dacht ik altijd, dat zijn groepen mensen. Hè. Dan zeg ik, Gode zij dank dat Gods woord bij mij een vruchtbare aarde gevallen is. Maar ik heb ontdekt dat het eigenlijk een gelijkenis is van de toestand van mijn hart. Mijn hart is niet altijd in dat vruchtbare toestand. Als ik het lees, ik wil het even lezen uit Matteüs 13. Matteüs 13 en vanaf vers 18. Luister dan naar de gelijkenis van de zaaier. Als iemand het woord van het koninkrijk hoort en het niet begrijpt, dan komt de boze, rukt het weg wat in zijn hart gezaaid is. Dat is hij bij wie het langs de weg gezaaid is. Dus je hoort een woord en je begrijpt het niet altijd. En dat is heel belangrijk. Dus soms hoor je iets en dan voel je in je hart, je denkt maar, iets spreekt me aan, maar ik weet niet wat. Dan denk ik, nou ja, als ik niet begrijp, weg. Nou, dan geef je het bijna in de handen van de duivel. Neem maar weg. Maar als ik ga zeggen, Heer, ik begrijp niet. Ik voel, je wil mij iets zeggen door deze tekst. Ik voel, je wil tot mij spreken, maar ik begrijp het niet. Maar ik wil gaan zoeken, ik wil erover gaan nadenken. En hij zegt dan, bij wie het op steenachtige grond gezaaid is, vers 20, is die het woord hoort en meteen met vreugde ontvangt. Hij heeft echter geen wortel in zichzelf, maar hij is iemand van het ogenblik. Als er verdrukking of vervolging komt omwille van het woord, struikelt hij meteen. Ik denk dat God wil dat we, als we zijn woord ernst nemen, dat we gaan nadenken, oké, maar wat zijn de kosten? Wat vraagt het van mij? Ben ik bereid die kosten te betalen? Ben ik bereid mijzelf te geven? Ben ik bereid die tijd te gaan investeren? Ben ik bereid zelfs als iedereen tegen me komt? Ik heb dat zo vaak gezien, ook als mensen oproepen bij zendingdiensten. Weet je wel, dan komt een zendeling in de gemeente en vertelt van de oost en vertelt van de dingen. En zeggen ze, wie wil gaan? En dan staan ze, oh Heer, ik wil gaan. Hier ben ik, Heere. Stuur mijn broer. Het is gewoon zo. Ik viel me gewoon op. Heel weinig van de mensen die opstaan, gaan werkelijk. Dus ik was, toen God mij riep, ik was heel bewust ermee bezig. En ik bleef zitten. Ik weet nog dat er een grote bijeenkomst was. Ik weet het heel bewust. Ik weet nog, het was Bill Bright, denk ik, van Campus Crusade. Die sprak daar. En er waren duizenden mensen. En hij maakte die oproep. En vele mensen stonden op. En ik denk, ik blijf zitten. Ik ga blijven zitten. Want ik voel nog niet dat het de tijd is. En als ik opsta, dan wil ik werkelijk gaan. Ik wil niet van God alleen maar voor een moment genieten. En zolang het mij goed gaat, dan is alles fijn. Maar als de verdrukking komt en de problemen, dan, oh, waar is God? Wij moeten ervan uitgaan dat we in deze wereld verdrukking en moeite zullen hebben. Dat is de normale toestand. Vooral als wij de Heer willen volgen. Maar het geweldige is, er zijn sommige stormen, dan neem God eens omheen. Maar andere stormen, ga Hij met ons er doorheen. Maar Hij laat ons niet alleen. En altijd zal we met hem overwinnaars zijn. Maar goed, dan zegt hij vers 22. Bij wie het in dorens gezaaid is, dat is hij die het woord hoort. Maar de zorgen van deze wereld en de verleiding van de rijkdom verstikken het woord. En het wordt onvruchtbaar. Dus ik denk, dit gebeurt de momenten als we vergeten om onze lasten bij God te gaan aflaaien. Het moment als onze gebedstijden een beetje een vorm wordt en je bidt maar, weet je. Je leest een stukje, bid je woorden. Ik heb dat je al vaker verteld. Mijn papa die bad vroeger aan tafel altijd, vader, laten we niet aan dit vergankelijk leven kleven, maar alles mogen doen wat Gij gebiedt en uiteindelijk eeuwig bij je leven. Amen. Je kent het gebed. Nee, in Zuid-Afrika natuurlijk niemand. Maar ik zat aan tafel, 21 jaar oud. En ik zei, papa, al meer dan 20 jaar bidden we deze gebed. Laten we niet aan het vergankelijke kleven, maar nog steeds kleven we aan een vergankelijke. Hoe kan dat? Mijn papa die keek me aan. Hij zei, ik weet het ook niet. Goed. En mijn papa en mama, prijs de Heer. De Heer lief. Maar dat sluip in. Dat je beleven, je leven met God gewoon godsdienst wordt. Gewoon godsdienst. En dan is het niet. Dan zijn heel snel de zorgen van dingen zijn veel groter als het leven van God. Hij zegt, maar bij wie in de goede aarde, vers 23, gezaaid is, dat is hij die het woord hoort en begrijpt en die ook vrucht draagt en voortbrengt. De een 100, de ander 60, de ander 30-voudig. Dus zeg maar, ik wil dat dit woord zijn doel bereikt. Ik wil dat het tot zijn volheid komt. Dat is niets mooier. Weet je, iedere jaar als we voor de nieuwe seizoen ga ik bidden, Heer, geef mij woord. Wat wil u doen? Wat wil u met mij doen? Wat wil u in ons gezin doen? Wat wil u met de gemeente doen? Laat mij zien. En het is niet zo. Ik heb niet gewoon ook. Ik heb zo'n pasje, die ga ik even. Hey, de troonkamer staat open. Maar ik moet zeggen, ik heb ook soms moeite om te horen. Ik moet ook soms wachten. Maar ik ben bereid daartoe, want ik weet, Hij is getrouw, al heb ik het nog niet begrepen. En ik wil dat zijn woord gaat vrucht dragen. Nou weet je, het mooie is hier in Daniel, toen Daniel dit woord krijgt, dat het woorden die hij opschreef, die werden zelfs kanon. Nou dat zijn jou en mij woorden niet. Even voor de duidelijkheid. Soms vinden wij onze woorden zijn kanon. Wij vinden iedereen moet absoluut eens zijn met wat wij vinden. Hè? Maar jammer genoeg is dat dus afgesloten eindopenbaring. Dat kan niet meer. Kanon betekent dus Gods woord te alle tijden voor iedereen. Het staat vast. Nu hebben we profetische woorden, ook nog God spreekt, maar het is door een mens en moet getest worden. Niet veracht worden, maar beproefd en het goede behouden. Maar van Daniel hier was kanon. Wat goed dat hij het op heeft geschreven. Wat geweldig, anders hadden we het nooit naar kunnen kijken vandaag. Die simpele daad, even opschrijven. Wie weet wat voor impact nog jouw woorden en wat God tot jou spreekt kan hebben. Op mensen om je heen. Als we er verantwoordelijk mee omgaan. En weet je, de Joden, vele Joden hebben moeite om te geloven dat Daniel echt een profeet is. Want als ze dat echt zou moeten gaan geloven, vanuit Daniel kan je zien dat tussen de vernietiging van de tempel en de wederopbouw, dat de Messias al geweest moet zijn. Kun je vanuit Daniel vaststellen. Dus dat, dan zou ze veel dichter eraan komen dat Jezus de Messias moet geweest zijn. Ja? En daarom zegt Jezus in Matteüs 15, zeg hij, wanneer gij dan de woorden van de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet Daniel gesproken is, op een heilige plaats zie staan. Dus Jezus bevestigde hem als een profeet van God. Nou, ik vind het geweldig, want als je ook erover nadenkt, dat God heeft besloten om zijn wil en zijn plannen bekend te maken door mensen. Dat is toch ook geweldig? Dus dit is zoiets kostbaars. Dat God vandaag nog ons wijsheid wil geven. In kleine situaties. In grotere dingen. Waar hij spreekt. En hij doet het door mensen. Het is niet zo dat wij Gods woord moeten krijgen. Dat we een engel moeten oproepen. Er zijn misschien sommigen die dat doen. Maar je bent echt op de verkeerde weg als je dat doet. Hoor. Met engelenverering en weet ik. Maar dat doet God niet. Daar is niet, of hij laat niet, oh het staat ineens in de hemel en de wolken schrijven het uit. En dan weet je. Nee, God door de gewone mens, zoals jij en ik, wil God spreken. En dat ook vandaag. Dat ook vandaag. Nou goed, nou ga ik terug naar Daniel 7. En Daniel 7 en ik ga naar vers 28. Wij moeten nu, wat wij moeten begrijpen, is Daniel's toestand. Daniel was waarschijnlijk een van de adel of van de rijken van de koninklijke geslacht. Ergens was hij een nakomeling. En hij werd weggevoerd naar Babylon, toen Nebukadnezar Juda heeft ingenomen, Jeruzalem heeft verwoest, de tempel is verwoest. Maar hij nam deze ook, onder andere die groep mannen, Daniel en zijn vrienden, jullie kennen die verhaal, mee. En in die toestand is Daniel in Babylon. Nou, God heeft hem al gebruikt, hij heeft al invloed gekregen, hij heeft al een geweldige baan gekregen. En in die toestand gebeurde nou dat hij deze dingen ziet. En dat hij God gaat vragen. Je leest ook later in Daniel 9 dat hij ging naar de geschriften van de profeet Jeremia om te zien hoe lang zou ze in Babylon blijven. Ja, hij onderzocht dat. Maar dit is dus de toestand. Dus zijn vraag, zijn gedachte, Heere God, wat ga je doen? Want uw volk is uit het beloofde land verdreven. De tempel is verwoest. Als een natie zijn wij niet meer zichtbaar. Ja, iedereen weet, de Joden, want het was daar natuurlijk veel dichter in de herinnering van Salomo David, die grote rijk heeft gehad, die wereldwijd beroemd geworden is. Maar toen helemaal vervallen door een zonde, door een afgoderij. Maar in die situatie, lees en zoek Daniel de Heere, Heere God, wat gaat u doen? En dan krijgt hij deze droom. En hij schrijft die bericht op. En dan staat hier aan het eind van Daniel 7, vers 28. Hier is het einde van deze woorden. Wat mij, Daniel, betreft, mijn gedachten verschrikten mij zeer. En mijn gelaatskleur veranderde. Deze woorden bewaarde ik echter in mijn hart. Zie, Daniel, die was zo hoop. Die had zo hoop van, Heere God, u gaat uw volk toch niet alleen laten. U gaat nog grote dingen doen. U heeft het beloofd. Hij kende de beloften. Hij weet van hoe God hun het beloofde land aan hun, aan Abraham en zijn nageslag heeft gegeven. Voor altijd. Hij weet dat allemaal. Hij weet dat Mozes gezegd heeft, dat zal komen een profeet als ik. En wie niet hem aanneemt, die zal wel afgescheiden worden van Gods volk. Hij weet dat die profetieën van David, dat er altijd één uit de nageslag van David op de troon zal blijven. Hij weet dat. Hij weet dat God wil zich door zijn volk aan de wereld bekendmaken. Dat is Gods plan. Niet om de Joden uit te zetten als, oh, die zijn beter dan de andere volken. Nee, maar om door de Joden, in die tijd dan ook, bekend te maken wie hij is. En dan krijgt hij deze droom en deze inzichten en de verschrikkingen en de dingen die hij ziet gebeuren. En hij schrikt ervan. Hij is helemaal ontdaan. Zijn geluidskleur verandert. Hij is geschokt. Ten diepste geschokt. Want dit wat hij ziet is dus anders dan hij misschien had verwacht. Weet je wat ik daarin zie? Hij besefte, dit gaat heel lang duren voordat Gods plan klaar gaat zijn. Misschien beseft hij nog niet het geheel, zoals wij nu al heel veel meer informatie hebben met Jezus die geweest is en Paulus, de Bijbel en zo, en Openbaring. Maar hij besefte, dit gaat heel lang duren. Hij besefte ook dat er heel veel strijd gaat zijn. Maar hij besefte ook dat er altijd de belofte is van de overwinning. Maar weet je wat ik zo weet? Hij had nou zo makkelijk kunnen zeggen, nou ja, weet je wat? Het is mijn worst. Ik heb een lekker baan. Ik heb een mooi huis. Ik heb een lekker dikke auto hier in Babel. Het zou mijn worst zijn wat met de rest gebeurt. Ze bekijken het maar. Ze wouden toch niet God gehoorzamen. Hoeveel van ons leeft zo? Als we maar een goede cao hebben. Als mijn huisje maar voor elkaar is met de huur of de afbetaling. De rente is lekker laag. Hè, als ze moet maar afblijven van die hypotheekrente aftrek. Laat ons verzekeren alles goed voor elkaar zijn. Het is al lastig goed. Een beetje rente te verdienen moeten we maar naar de aandelenmarkt. Maar, hè, het zou mij een worst zijn. Al die mensen. Het zou mij een worst zijn de gemeente van God. Dat het zo slecht gaat hier. Zo slecht gaat daar. Dat er 250.000 dorpen en steden in Europa zijn. Die zonder gemeente zijn. Maar dat deed Daniel niet. Hij nam het zich aan. Hij werd zo geschrokken. Heere, hoe kan dit? En je ziet hem in de rest van die boek, je ziet hem bidden en vasten. Je ziet hem God zoeken. Hoe zijn wij? Is onze geestelijke leven alleen belangrijk voor onszelf? Gaat het ons iets aan hoe dit met Gods gemeente gaat? Weet je, de gemeente is het instrument waardoor God zijn wijsheid bekend wil maken. Er staat in Efeze 3 en vanaf vers 9. Vers 9. En allen te verlichten, opdat zij mogen begrijpen wat de gemeenschap van de geheimenis inhoudt. Dat door de eeuwen heen verborgen is geweest in God. Die alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus. Opdat nu door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden. Volgens het eeuwige voornemen dat hij heeft gemaakt in Christus Jezus onze Heer. Dat is Gods plan, broeder en zuster. En ik wil zeggen, ik weet niet hoeveel mensen, en voor mijzelf, ik ben als zendeling gekomen uit Zuid-Afrika. En begonnen met dienst. We hadden een zendingsschool, maar toen ik dit had gezien, kwam het moment van God zegt, Eddie, wat nodig is dat gemeenten gesticht worden. Dat er levend gemeenten zijn, die onder de leiding van de Heilige Geest, waar mensen, je ziet je eigen getuigenis. Ik kan mijn huis openen. En daarom, ik moet zeggen, ik vind het zo kwalijk, want hier is een beweging, ook in Nederland, waar men zegt, ja, we moeten naar de huiskerken en al die kerken die dit... En ik ben niet voor denominaties, ik ben niet voor enige menselijke organisatie. Maar ik ben voor Gods kerk. Onder de autoriteit van zijn geest, geleid door een team van oudsten. Daar geloof ik in. En met een visionaire leider, maar ook in een relatie met de apostolische werk, dat ze bezig zijn om de grote opdracht te doen. Maar wat gebeurt, en dan is er een hele neiging. Mensen zeggen, ja, ga naar huiskerken en we komen bij elkaar. Want je zo... En wat dan gebeurt is, je komt naar een systeem waar iedereen doet wat recht is in zijn eigen ogen. En iedereen is alleen maar bezig met wat hij zegt. Want het gaat toch alleen om mij. En weet je nou, je kan daar mooie dingen beleven. Absoluut. En je moet ook in de kerk, ik denk, levende gezelgroepen hebben. He, wij zeggen altijd op zondag, wil wij God ontmoeten. In de week, huiskringen, gebedsdoen, wil wij God in elkaar ontmoeten. Ja? Maar goed. Maar nou, wat gebeurt, is dat toen wij dat zagen, toen voelde ik dat God op mij zegt, jij kan zijn, jouw licht, jouw invloed kan zijn als een lamp op een tafel. En niemand zet je de lamp onder de tafel. Je zet een boot, dat iedereen in huis is, iedereen in je huis, zie dat licht. Om allen te verlichten, zeg je. Maar een gemeente, die onder Gods autoriteit staat, die wordt als een stad op een berg. En iedereen moet hem zien. Dat is wat God wil. Mensen, want dit heeft zo'n praktische gevolgen. Dat mensen kunnen in die nood komen, hun kinderen aan de drugs, huwelijke problemen. Zeg, waar ga ik naartoe? En wij zeggen, ga naar die groep mensen. Ik heb gehoord dat je daar geholpen kan worden. Ga naar het volk van God. Ga naar de gemeente Gods. En natuurlijk, dan zijn er verschillen. En ja, het is een organisme. Hè? Het is niet allemaal... Zo probeer ik het helemaal niet. Begrijp me alsjeblieft. Goed, maar Paulus zegt... Hij zegt, ik ben in barensnood gegaan... opdat Christus in u gestalte krijgt. Zo belangrijk vindt hij dat de gemeente... Christus laten zien. In Colossense 1, vers 23 en 24 zegt hij... Als u tenminste in het geloof blijft, gefundeerd en vast... en u niet laten afbrengen van het hoop van het evangelie... dat u gehoord hebt dat gepredikt wordt... in de gehele schepping die onder de hemel is... waarvan ik, Paulus, een dienaar geworden ben. Nu verblijd ik mij in mijn lijden voor u... en vul in mijn vlees aan wat overblijft van de verdrukkingen van Christus... ten behoefte van zijn lichaam. Dat is de gemeente. Dat is de gemeente. Maar je ziet dus Daniel in zijn tijd, zijn zorg om het volk van God. En Gods plan voor de wereld, niet alleen voor hemzelf. Weet je, nou, maar hoe gaan we nou interpreteren dat wat Gods geest Daniel openbaart? Ja, hoe gaan we dat doen? Ik heb maandag er wel gezegd, van de natuurlijke mens neemt de dingen van de geest van God niet aan, want het is dwaasheid voor hem, hè? Maar er staat er in hetzelfde hoofdstuk in Korinthe. De meeste van jullie kennen die tekst. Daarom spaar de tijd dat, door hem gewoon te noemen. Maar zeg maar, de geestelijke mens beoordeelt alle dingen. Het woord anakrino is onderzoek. Hè, uit elkaar trekken en tot de conclusie komen. Zeggen van, even kijken. Dit is niet goed en dit is goed. De geestelijke, diezelfde tekst wordt gebruikt toen Paulus te Berea kwam. In Handelingen 17. En dan staat er, en deze waren edeler gezind dan die in Thessalonica. Want ze ontvangen het woord met grote bereidwilligheid en onderzochten, anakrino, dagelijks de schriften om te zien of deze dingen zo waren. Ja, dus wij gaan moeten leren onderscheiden, want wij willen proberen te zien, wat zegt Gods geest hier? Wat bedoelt Gods geest hiermee? Dus je moet leren luisteren. De natuurlijke mens begrijpt dat. Ik bedoel, als je dat leest van Daniel. Hè, nou, de natuurlijke mens die denkt van... Die heeft volgens mij gisteravond te veel pizza gegeten. En daarom droomt hij zulke dingen. Ja? Maar ga even met mij mee naar Daniel hoofdstuk 7. Weer. Daniel hoofdstuk 7... En ik wil even voor het lezen, ook ik bemoedigen, ik denk, meen dat ik het maandag ook genoemd heb, maar dat we de tekst voor ogen houden uit Daniel 12, die zegt, deze dingen blijven verzegeld en geheim tot de tijd der einde, maar velen zullen onderzoek doen en de kennis zal toenemen. Ja, dus ik geloof, zoals we dichter komen bij de Heer, gaan we steeds meer begrijpen, ook wat God Daniel heeft laten zien. En dat in vergelijking met de rest van de Bijbel. Oké, ik lees vanaf vers 2. Dit was het bericht. Dit was het, de droom dus. Daniel nam het woord en zei... 's nachts in mijn visioen keek ik toe... En zie, de vier winden van de hemel zweepten de grote zee op. En vier grote dieren stegen op uit de zee, die van elkaar verschilden. Het eerste was als een leeuw, met vleugels van een arend. Ik keek toe, totdat zijn vleugels uitgerukt werd. Het werd van de aarde opgeheven, het werd als een mens op zijn voeten gezet, en het werd een mensenhart gegeven. En zie, een ander dier, het tweede, leek op een beer. Het richtte zich op naar één kant. Het had drie ribben in zijn muil tussen zijn tanden. Men zei het volgende tegen het dier: sta op, eet veel vlees. Daarna keek ik en zie, er was nog een ander dier als een luipaard. Het had vier vogelvleugels op zijn rug en die dier had vier koppen en werd heerschappij gegeven. Oké, nou eerst eens voor we op de inhoud daar gaan, maar weer eens erop wijzen dat God op verschillende manieren spreekt tot ons. Hier, en wij moeten alles beproeven en het goede behouden. Maar zijn we wel open voor alle manieren? He, want hier staat dus dromen. Daniel had een droom, een nachtgezicht. Er staat in Job 33 en vers 14 en 15, ik lees u dat even voor. 33 vers 14 en 15. Want God spreekt één keer of twee keer, maar mens slaat er geen acht op. En een droom en een visioen in de nacht, als een diepe slaap op de mens valt, in de sluimer op de slaapplaats. Ik vind het geweldig. Ik denk dat God door dromen ook tot mensen wil spreken. En je zag zelfs in de Bijbel dat God tot ongelovigen zelfs zo gesproken heeft. He, dat zie je uit die verhaal. En dat is eigenlijk ook een achtergrond voor dit wat God Daniel hier laat zien. Maar uit Daniel 2. Dat God Nebukadnezar een droom gaf. En hij werd zo onrustig. Hij kon niet meer slapen. Zijn slaap, zijn rust, alles was van hem geweken. Omdat hij die droom had gekregen. Maar hij was volkomen ongelovige wereldleider. He, hij riep toen Daniel, of hij riep al die waarzeggers, allemaal doden. En Daniel en zijn vrienden gingen, zij zochten God. En God liet hun zien wat die droom betekent. En daarin zie je weer, dat jij weet niet wat iets is. Maar je kan zeggen: Heer, dit is wat ik gevoel, wat ik heb gezien. Wat zegt u, betekent dit? Wat wil u mij hier duidelijk maken? Wil u mij dat laten zien? Het kan echt op heel verschillende manieren. Maar als je terugkijkt naar die verhaal in toen Daniel het aan Nebukadnezar uitlegt, toen zei hij aan Nebukadnezar, hij zegt, mensen, kan ik jou dit niet uitleggen? En dan moeten we altijd oppassen voor onze eigen opinies, want onze eigen mening, je hebt vaak de wens is de vader van de gedachte. Dus daar wil je voorzichtig mee zijn. Maar hij zegt, en het God gaat zoeken, hij zegt, maar er is een God in de hemel die verborgenheden openbaart. En hij heeft dan koning Nebukadnezar laat zien wat zou komen. Ik ga dat ook even lezen als achtergrond voor deze beeld die we net hebben gezien in Daniel 2, vers 37 tot 40. Er staat: u, o koning, dus van die beeld die Nebukadnezar dan had gezien, bent de koning der koningen. Want de God in de hemel heeft u koningschap, macht en sterkte en eer gegeven. Overal waar de mensenkinderen wonen, heeft hij de dieren van het veld, de vogels van het lucht, in uw hand gegeven. Hij heeft u aangesteld tot heerser over dit alles. U bent dat gouden hoofd. Na u zal een ander koninkrijk komen, lager in waarde dan het uwe. Daarna nog een andere, een derde koninkrijk van brons, die heerser zal over de hele aarde. Een vierde koninkrijk zal sterk zijn als ijzer, want wat het ijzer verbrijzelt en vergruist alles, juist zo als het ijzer alles verplettert, zo verbrijzelt en verplettert dit koninkrijk alles. Oké, nou, voor ons is dat makkelijk om dit te interpreteren, omdat heel veel uit de geschiedenis gewoon is. Hier wordt duidelijk gezegd, God heeft jou laten zien, soorten wereldrijken die over de hele aarde heersen zal. Nou, de eerste wist wij was de Babylonische Rijk, dat ben u, zeg je dus Babylonische Rijk, Nebukadnezar. Na hem kwam de Mede en de Persen. Ja? Na hen kwam de Griekse wereldoverheersing en na hen de sterke Romeinse wereldrijk, die bijna 600 jaar over de wereld heeft geheerst. Nou, wat voor mij interessant is in deze dingen, is dat de duivel altijd probeert om door wereldregeringen macht over deze wereld uit te oefenen. Waarom? Weet je, dat is een type. Hitler was zo'n type. Zo'n antichrist, duivelse wereldleider type. Want als jij dat controle, als jij dat macht over, dan kun je doen wat je wil. En vooral als duivel, dan kan jij gevangen gaan zetten, gaan doden, alles en iedereen die iets met God te maken wil hebben. Want dat is zijn doel. En daarom vandaag, wij worden natuurlijk gebombardeerd met terroristische acties rondom. Dingen gebeuren, vertelt hoe de bedrie, de computers worden gehackt en alles. En alles om ons uiteindelijk te overtuigen, dan moet controle wezen voor jouw veiligheid. Je ziet dit laatste wereldregering die gaat komen, of mag niet, die gaat zijn macht uitoefenen, hè, niet door de islam. Niet door communisme, niet door een of andere ideologie, maar door de economie. Dat je niet gaan kan kopen of verkopen, tenzij jij de merk op je hand heeft of op je voorhoofd. En wij oefenen al mooi, hè, met je pasje gewoon, hoef je niet meer in je home, gewoon lekker er langs. Dus ik denk, hoe dat al gekomen is. Toen ik net in Nederland kwam, begonnen we net met die bankautomaten overal. Het was net 10 jaar, in de 80e jaren rond was het ongeveer gekomen hier. Maar moet je eens denken hoe ver dat gaat. En uiteindelijk denk je, nou ja, dat is toch goed. Dus, maar, en voor de controle, behalve wie zit erachter? Wie krijgt die macht? Wie krijgt die macht? Ik weet, ze hebben nu een hele campagne natuurlijk gehad tegen Facebook, hè, en tegen Google. En tegen dat is ook goed, want wat voor recht hebben mensen gewoon om jou en mij privaatgegevens? Maar wie controleert die regeringen die hun controleren? En uiteindelijk gaan we daar naartoe. Dit is wat de Bijbel zegt. Ja? En dan goed, nou kijken we in de geschiedenis en je ziet, dit is precies wat de duivel wil doen. Want de duivel wil de christenen, wil hij doden en hij wil Israël wegmaken en kapot maken. Waarom al de negatieve publiciteit? Kom alleen door deze geest die werkt. En de duivel die op pad is, die bezig is om dit voor elkaar te krijgen. Nou, ik geloof God wil ook dat wij ietsjes begrijpen van hoe zijn geest dit probeert te bewerkstelligen. Gaan we terug naar Daniël 7. We hebben vers 1 tot 6 hebben we gelezen. Ik lees nu nog vers 7 en vers 8. Daar staat, daarna keek ik toe en in de nachtvisioenen zie, het vierde dier was schrikwekkend, gruwelijk en uitzonderlijk sterk. Het had grootste ijzeren tanden, het at en verbrijzeld en de rest vertrapte hem met zijn poten. Het verschilde van al de dieren die ervoor gewezen waren en het had 10 horens. Terwijl ik op de horens bleef letten, zie een kleine hoorn rees daar tussenop. 3 van de eerdere horens werd voor hem uitgerukt en zie de horen waren ogen als mensen en een mond vol grootspraak. Nou, het gaat mij vanmorgen helemaal niet om u proberen een detail. Ik heb in mijn boek daar veel duidelijker op ingegaan. Maar hier, kijk eens hier wat hij zegt. Die grote dieren, in vers 17 legt hij dat zelf uit. Zeggen die grote dieren, die 4 in getal zijn, zijn 4 koningen die uit de aarde zullen opstaan. Ja? Nou, hoe staan ze op uit de aarde? Ik had maandag al genoemd. Je leest daar in vers 2, de 4 winden van de aarde, die begonnen te waaien. Dus de eerste winden kwam beweging. Nou, in de geestelijke wereld, de woord in het Hebreeuws voor geest is ruach, in de Grieks pneuma, kan je allebei ook met wind vertalen. Maar er komt dus een geestelijke beweging. Er komt een geestelijke beweging over de wateren. Openbaring 17 vers 15 zegt, hij zegt, de wateren die u gezien hebt, waar de hoer op zit, is zijn menigte, volken, naties en talen. Dus dat komt op de naties, op de volken der aarde. En ik weet niet hoe u voelt, maar voor mij, je voelt duidelijk, er is een beweging gaande, waardoor de wereldorde zich helemaal aan het veranderen is. En ik geloof met geheel mijn hart, wat hier gaat uitkomen, is dit wat de Bijbel voorspelt. En wij moeten wakker zijn. Wij moeten wakker zijn. Nou, kijk eens hoe dit uitgedrukt wordt hier. En waarom geeft God het in zulke beelden? God wil ons iets zeggen met die beelden. God zegt het niet zo op die beelden dat hij niet wil dat we helemaal begrijpen. Hij wil juist dat we hier in onze harten gaan begrijpen wat er bedoeld wordt. Nou, ik ga naar Daniël 7 vers 4 weer. Hij zegt, het eerste was als een leeuw, met vleugels van een arend. En ik keek toe, totdat zijn vleugels uitgerukt werd. En het werd van de aarde opgeheven, en het werd als een mens op zijn voeten gezet, en een mensenhart gegeven. En dan ga ik even naar vers 8. Hij zegt, terwijl ik op de horens bleef letten, zie een ander, een kleine horen is daar tussenop. Drie van de eerdere horens werd voor hem uitgereikt. En zie, de horen waren ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak. Wij zien hier, wij weten, achter het alles zit de duivel. Hè? En dan zie je, de duivel komt in Openbaring, zegt hij, komt als een draak. En ook daar in Openbaring, ik probeer een beetje tijd te sparen, want ik ben aan het afsluiten. Maar hij zegt, uit de draak, daar komt ook een dier uit de zee. Net als wat we hier zien. Ja? En dus dat invloed wordt zichtbaar door die dier. Dat heeft een bepaalde karakter. Maar dan wordt het toch aan die dier een menselijke gezicht gegeven. Ja, wat iedereen kan zien. Nou goed, voor ons vandaag makkelijk. De regeringen der wereld doen wat ze willen. En wij worden met vriendelijke gezicht op de televisie verteld van hoe goed zij het doen. Ja? Ik zou bijna zeggen fake news. Oké, ga ik niet zeggen. Ik wil je één voorbeeld noemen. De United Nations. Oh, deze geweldige organisatie voor wereldvrede. Ja? Die zegt, die wil volken helpen met ontwikkelingshulp. Maar dan geven ze het op voorwaarde dat ze abortus plannen en dat het heel goed en heel duidelijk en heel snel alles gedaan kan worden. En als mensen niet dat doen, dan wordt de hulp gecanceld. Maar dan wordt met een vriendelijke gezicht, zeg, ja, wij willen helpen. Maar wat zit daarachter? Wat zit daarachter? Wat voor karakter zit daarachter? Als je denkt aan al die karakter die vier werelden regeren, je ziet, Nebukadnezar was als een leeuw en hij was sterk. He, en zijn rijk had ook eigenlijk twee delen, twee vleugels. Hij is redelijk snel ook over de aarde verspreid. Dan kwam de volgende, was als een beer en als staat eet en vreet veel vlees. Nou, de Mede en Persen, die nam alle volken als deel van hun koninkrijk. En de gevolg was dat als zij een leger erop uitstuurden, dat heel vaak die legers elkaar niet begrepen omdat ze verschillende taal spraken. En dus zij probeerden met zuivere massa van mensen hun oorlogen te winnen. En dat deed ze ook een hele tijd. Maar daardoor hadden er altijd enorme verliezen. Maar dat maakte niet uit. Dus die beer staat op en vreet veel vlees. Ja, dus laat je iets zien. Dan die volgende was één. Hij had vier vleugels. Nou, de geschiedenis, Alexander de Grote, de snelheid, tot vandaag nog zijn geschiedkundigen verbaasd over hoe snel hij zijn wereldregering heeft gevormd. Maar hij is ook gebroken in vier delen. Het is onvoorstelbaar hoe accuraat deze droom op dat zondagmiddag van Daniel was. Ja, wat hij zag over honderden van mensen jaren. Hoe accuraat Gods woord is. Maar ik ga bijna afsluiten. Ik wil toch nog even voorlezen uit Openbaring 13. Want dit gaat over dingen die natuurlijk onze tijd gaan betreffen. Daniel 13, ik lees, er stond in vers 1 de dier die uit de zee komt. Maar dan vers 11. Ik zag een ander beest opkomen uit de aarde die twee horens had als die van een lam. Maar het sprak als de draak. En het oefent al de macht van het eerste beest voor zijn ogen uit. En maakt dat de aarde en zij die er wonen die het eerste beest aanbidden, waarvan de wond dodelijk genezen was. Of waarvan de dodelijke wond genezen was. En het doet grote tekenen, zodat zelfs vuur uit de hemel laat neerkomen op de aarde voor de ogen van de mensen. En het misleidt hen die op de aarde wonen vanwege de tekenen die het gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tegen hen op de aarde, die op de aarde wonen, dat ze een beeld moeten maken voor de beest dat van het wond van het zwaard had en weer levend werd. En hem werd macht gegeven en een geest gegeven aan het beeld van het beest, opdat het beeld zelf, het beeld van het beest zelf zou spreken. En zo maken dat alle die het beeld van het beest niet zou aanbidden, gedood worden. En het maakt dat men aan alle kleine, grote, rijke armen, vrije slaven een merkteken gegeven worden op hun voorhoofd. En goed, de rest heb ik al genoemd. Dat je niet kan kopen of verkopen, tenzij dat jij die merk heeft. Wij leven in deze spannende tijd, waar dit steeds dichterbij komt. Wij leven in een tijd waar je kan denken als je wil, Heere, wat gaat met onze wereld gebeuren? En als jij je oog niet op God gaat richten, waar de toekomst heel beangstigend kan lijken. Maar ik denk dat God heeft ons deze dingen niet gegeven alleen om ons informatie te geven. En te zien, oh kijk eens nou, weet je wel, de duivel gaat dit doen, gaat macht doen. God wil dat wij hem gaan zien. God wil dat wij weten dat de duivel kan erachter zitten. Ja, de duivel, en hij kan dan als een draak, zeg maar, beeld komen en in de vorm van een machtige dier, een wereldregering komen. Hij kan er zelfs een vriendelijke mensengezicht opkomen. En je kan denken, het lijkt allemaal zo mooi. Maar zijn werk gaat vernietigd worden, al verleidt hij heel veel mensen. Zijn werk gaat vernietigd worden. En God wil dat wij dit moeten weten en dat wij moeten zien dat wij voorbereid zijn. Als wij teruggaan naar Daniël 7, tot slot. Daniël 7 en vers 9. Dan staat er, ik keek toe totdat er tronen wordt geplaatst en de oude van dagen zich neerzetten. Zijn gewaad was wit als sneeuw en zijn haar van zijn hoofd als zuivere wol. Zijn troon bestond uit vuurvlammen en de wielen ervan laaiende vuur. Een rivier van vuur stroomde en ging voor zijn aangezicht uit. 1000 × 1000 dienden hem en 10.000 × 10.000 stonden voor zijn aangezicht. Het gerechtshof hield zitting en de boeken werd geopend. Dus God laat Daniël al deze dingen zien. God zegt, ja Daniël, ik weet de toestand van Israël. Ik weet dat. En dat heb ik gezegd zal gebeuren als zij in afgoderij gaan. En God is rechtvaardig. En God zegt, ik weet, dit zijn de plannen van de duivel. Dit gaat hij over de eeuwen heen doen. Maar dan die prachtige woorden. Ik bleef kijken totdat. Totdat de tronen werd opgesteld. Totdat ik zag dat duizenden, 10.000 × 10.000 hem aanbaden, hem dienden. Ik bleef kijken totdat ik dat zag. Je ziet, te gauw gaan wij in onze gebeden, in onze zoeken naar een antwoord, houden we op kijken, want we zien alleen maar dat grote last. Ik zie het niet meer, ik kom hier niet uit. Maar God zegt, blijf kijken. Want als je dat nog niet ziet, is het einde nog niet. Het einde gaat zijn dat God gaat regeren. Het einde gaat zijn dat God een grote oost gaat binnenhalen in deze tijd. Daar hebben we niet tijd om vanmorgen op in te gaan. Ik zie, zegt hij, en hij zegt het hier zo prachtig. Hij zegt hier, totdat de oude der dagen zich neerzetten. Je zou dat het beste eigenlijk kunnen vertalen. In de Engels zegt ze, the ancient of days. Prachtige liederen over. Maar hij die niet door de tijd beïnvloed wordt. De allerhoogste. Mensen, laat de duivel zijn beste geven. Hij heeft geen kans tegen dat wat God doet. Maar ook niet in jouw persoonlijke leven. Er is geen reden dat wij in deze tijd het bij de pakken moeten gaan laten neerzetten om het te denken. Oh ja, er staan veel dingen te gebeuren op deze aarde. En wij kunnen ons ogen op hem richten. Wij kunnen ons ogen op hem richten en wij gaan zien dat de duivel overwonnen wordt. Dat hij geworpen wordt uit de hemelse gewesten. Dat hij neergeworpen wordt op deze aarde. En weet dat zijn tijd kort is. Hierin is de macht van de heiligen en dit wat God ons beloofd heeft. Is Gods woord kostbaar voor jou erbij? Mijn gebed is dat met ons gaat gebeuren. Ik sluit af met deze tekst. Daniël 12 vers 9 en 10. Hij zei, ga heen Daniël, want deze woorden blijven geheim en verzegeld tot de tijd van het einde. Velen zullen gereinigd, zuiver wit gemaakt worden en gelouterd worden. De goddelozen echter zullen goddeloos handelen en geen enkele van de goddelozen zal het begrijpen. Maar de verstandigen zullen het begrijpen. Dit is waar ik naartoe wil komen. Ik wil gaan leren, ik wil gaan steeds meer begrijpen wat de Heer wil. Daarom wil ik gaan opschrijven wat Hij aan mij zegt. Daarom wil ik gaan zeggen, Heer, uw woorden voor mij zijn belangrijk, maar niet alleen voor mij. Heer, het woorden voor uw volk is belangrijk. Wat u wilt doen aan uw kinderen. Wat u voor uw gemeente wilt doen. Ik hoop dat u een hart mag hebben, niet alleen voor uzelf, maar ook voor Gods gemeente. Want ik geloof dat God iets machtig wil gaan doen. En ik wil u bemoedigen. In uw gebeden, blijf kijken tot je ziet wie het is dat op de troon zit. Zou u samen mij wel bidden? Heere Jezus. Ach Heere, als ik naar mijn eigen leven kijk en ik zie hoe vaak ik eigenlijk niet uw woord ernst neem. Hoe vaak ik misschien wel gewoon lees, niet eens opschrijf, niet zoek, wat zegt u tot mij, Heere? Hoe vaak ik vergeet hoe groot u bent. Niemand is als u, Heere. U, Heere, bent die niet door de tijd geraakt werd. Heere, u openbaart uzelf. U hebt u aan een mens geopenbaard. 2,500 jaar geleden. En u hebt dingen laten zien die zelfs onze tijd betreft, Heere. U hebt dingen laten zien die nog de toekomst gaan betreffen. En Heere, ik wil u loven, ik wil u eren. Heere, want u bent de God der hemel en der aarde. Heere, zoals Sarah vanmorgen ook al zei in de lofprijsaanbidding, dat we kunnen ons ogen weghalen van onze omstandigheden en blijven kijken totdat we de heilige der heiligen zien op de troon des hemels. U regeert, u zit daar, Heere. En Heer, ik bid u vanmorgen voor waar wij mee zitten. Iedereen, Heer, wij zitten met dingen waar wij worstelen. Maar Heere, waar we zeggen, ik heb te vroeg opgehouden. Waar ik vanmorgen zeg, Heer, ik wil komen, ik wil weer, ik wil bidden. Ik wil niet ophouden dat er voor mij gebeden wordt. Ik wil samen bidden voor anderen. Heer, wij willen zien dat uw gemeente opstaat. In iedere plaats in Nederland, in iedere plaats in Europa. Wil wij zien, Heere, dat er een stad op een berg komt. Die duidelijk wordt voor mensen. Opdat ze tot geloof kan komen. Heere, opdat de grote menigte uit iedere volk, stam, taal en natie gered zullen worden. Hier zijn we, Heere. Help ons om uw woord ernst te nemen. In Jezus' naam.